wil ik het hebben over een thema dat misschien niet zo vanzelfsprekend is, alhoewel in deze dagen is rust een welgekomen afleiding, denk ik. En ik ben er al enkele weken mee bezig met dat onderwerp. En toen, het is zo dat ik me heb voorgenomen, als ik iets bestudeer, dan stort me daar helemaal in. Dus ik heb me, zeg maar, ben te raden gegaan bij filosofen, bij psychologen, bij theologen en tenslotte bij de Bijbel natuurlijk, hè. Rust. En wat me opgevallen is, dat daar heel, heel wat over te vertellen is en dat rust eigenlijk niet op zichzelf staat, maar altijd gecombineerd wordt met vrede, orde. Als je dat niet hebt, als je die combinatie niet hebt, dan heb je, als er orde is en dat wordt verstoord door iets, dat kan een opmerking zijn, dat kan een gebeurtenis zijn, dan heb je chaos. En dat heeft me inderdaad ook verder aan het denken gezet. Het heeft me aan het denken gezet op die manier dat als je rust en orde wil creëren, dan heb je een aantal minimumregels voor nodig, hoe het ook is. Afspraken. Heb je dat niet, heb je chaos. En dat was zo in het begin van de schepping. De aarde was woest en ledig. En er was chaos. God sprak en er kwam orde. Zie je het? En dat is met zoveel dingen. En vanmorgen wil ik daar eventjes bij stilstaan. En dat een klein beetje uitdiepen. Kijken of mijn apparaatje aanstaat. Ja. Ja. Allereerst een tekst uit Hebreeën. En daar staat, er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Er staat er een woord. Sabbatsrust is eigenlijk een heel uniek woord. Sabbatismus. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. En de volgende tekst die bij jullie heel bekend is, vanmorgen zat ik eventjes naar die mooie ramen te kijken en toen zag ik daar de tekst uit Matteüs natuurlijk. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk, hier zie je dat ook, hè? Rust en een lichte last. Een lichte last in verband met regels en orde. Oké. In mijn zoektocht las ik het volgende. En dat komt eigenlijk van een vrouwelijke psychiater. Ze heet Esther. En ze schrijft in een voorwoord op een ander boek van Jonathan Sacks, misschien jullie bekend. En zij, in haar dagelijkse praktijk geeft ze heel veel begeleiding aan jongeren. En op een dag komt er een jongere bij haar. En die is eigenlijk behoorlijk depressief. En hij vertelt haar wat hij de eerste dag of de eerste minuten van zijn dag doet. Ja. Het eerste wat hij doet, is zijn gsm nemen en scrollen. Dat is niet onbekend, denk ik. En wat ziet hij dan meestal? Hij ziet zo allemaal succesvolle mensen, succesvolle carrières, perfecte lichamen, ideale relaties en noem maar op. Is dat herkenbaar? Zeker bij de jongeren? Ja. Ik hoorde dat er gisteren een heel bekende Koreaanse, zanggroep is gepasseerd. Of een Japanse? Zuid-Korea, zie je het? Ja. Mensen gaan door het dak heen om dat te kunnen kopen en volgen en doen. Ik wil maar zeggen, ideaal. En die jongen was zo bezig en op een gegeven moment zegt hij zo zachtjes. En dan moet ik nog beginnen aan dat onbetekende, miserige leventje van mezelf. En ze zegt, die Esther, ze verwoorden eigenlijk de leegte van leven zonder echte verbinding, zonder richting, zonder verhaal, zonder enige rust. Altijd maar achtervolgd worden door dat idee dat je bestaan eigenlijk geen betekenis en geen zin heeft. En dat komt ze zo vaak tegen aan haar beroepspraktijk. Herken je dat? Dus met het woord rust hebben natuurlijk heel veel mensen een liefde- en haatverhouding. Voor de ene, en ik ervaar dat ook dagelijks, voor de ene is rust, dat kan niet, dat is stilstand, dat is achteruitgang. Je tijd verdoen en, soms van die mensen, die kunnen niet stilzitten. Hè? Alleen in mijn gedachten ook, hè, als je ze daar een half uur op een stoel moet zetten en vertellen, dan worden ze na een kwartier al onrustig, dat heb je zo. Hè? Maar voor de ander is het juist een verademing. Schitterend, heerlijk. Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik hoor een klein beetje bij die tweede groep. Ja. Maar onze tijd is natuurlijk rusteloos. Ja. Je kent dat wel, die beelden. Onze tijd is constant in beweging. We houden van mobiliteit, zie je het, autosnelwegen. Constant op weg. Maar ook onrust op het digitale net, kijk dat, rechts, op de computer, op de gsm, op de tablet, de smartphone. Daarom wordt vandaag rust vaak opgevat als iets niets doen. Verveling, tijdverspilling. En dit heeft natuurlijk te maken met handel, met commercie, het leven van alle dag, kortom, moeilijk woord, secularisatie, verwereldelijking van onze maatschappij. En dat drukt op de westerse mens iedere dag. Ik denk, ouderen hebben daar misschien last van of niet. Jongeren hebben daar geen last van, maar ze zitten er middenin. Neem eens van de jongeren, dat is een conflict op school, je gsm af. Want mensen, ze lopen tegen de muren op. Hè? Ik zie dat bij mijn kleinkinderen ook. Ja? Dat is een strijd. Wat is dat? Nou, ik zou het ook moeilijk hebben zonder gsm, hoor. Want ik ben ook al getriggerd om te zeggen, oh ja, ik moet nog dit en dit doen, dus, en ik grijp naar mijn gsm. Maar het drukt op de mens. En ook het heel bijzonder daarin is, dat de christen daar ook gewoon niet aan ontsnapt. Ja? En een ander westers fenomeen is dat, je kent dat wel, dat velen het leven, en zeker jongeren, het hier en nu opvatten als het enige bestaan. En daarom is het meteen ook je laatste kans. Je moet eruit halen wat erin zit. Je bent jong en je wilt wat. We leven maar één keer, dus leef voluit. En het verklaart ook een groot deel van die rusteloosheid in onze maatschappij. Je kent dat wel. De jongen kent dat wel. YOLO. You only live once. Goed. Maar natuurlijk, dat is niet voor iedereen haalbaar. Tegelijk neemt ook die volksziekte toe, die druk en stress van iedere dag. Zeker mensen die in een zeer zware job zitten, tegenslag, depressies, burn-outs. Het jachtige leven eist zijn tol. En diezelfde is er, en ik hoor het ook van andere psychiaters, dat er inmiddels tienduizenden mensen op de wachtlijst staan voor een psychische begeleiding. In Nederland 100.000 mensen. Wie zegt er dan nog dat we in een rustige tijd leven? Na een zware dag van menselijke, lichamelijke of fysieke arbeid, sorry. En als de kinderen eindelijk op bed liggen, dan kunnen we even tot rust komen. Zo gaat het ook vaak, hè. Daarom is voor sommigen, denk ik, vakantie een fantastisch woord, een mirakelwoord. We zijn aan vakantie toe. Een vakantie is een Latijns woord, vacare. Je kent dat wel, het woordje betekent leeg zijn. Een job is vakant, of als je naar het toilet gaat, staat er opeens vakant. Je kunt binnen. Het is leeg, onbezet, vrij zijn. Maar zelfs tijdens de vakanties hebben we moeite om iets te doen. Of niets te doen liever. Want die leegte wordt al gauw opgevuld door allerlei activiteiten. Je kent dat wel, hè? Het is vakantie. Mama gaat nu leuke dingen doen. Alsof er daarvoor geen leuke dingen werden gedaan. Zoals reizen en sporten en wandelen, musea bezoeken. Er moet iets te beleven zijn. Al staan we daar uren voor in de file. Who cares? Het gevolg is dat we niet tot rust komen. En anderzijds mijden we de leegte. Met jezelf geconfronteerd worden blijkt voor sommige mensen heel beangstigend te zijn. Je kent dat wel, hè? En toch is er een verlangen om die drukke snelweg van het leven eventjes te verlaten. Je hoofd eventjes leeg te maken. Zoals ik vanmorgen in een gebed ook hoorde. Sommigen houden dan ook van een retraite of een stille ervaring tijdens een kloosterweekend. Het is heel populair vandaag, wist je dat? Je kunt je zo inschrijven, maar die zijn meestal al bezet. Een kloosterweekend, een retraite. Of andere mensen houden van een bezoekje, hoe gek het ook klinkt, een bezoekje aan een kerkhof. Het is een plaats van rust en van een gedachtenis. We vinden het vaak in de traditionele woorden, hij of zij rust en vrede. Maar het wat en waar en hoe van die rust, dat is niet altijd duidelijk. En toch is rust een van de meest waardevolle geschenken van God. Die ook Jezus ons nagelaten heeft. We staan daar niet bij stil. Het begint al bij de eerste bladzijde van de Bijbel. En God rustte op de zevende dag. Niet omdat hij moe was, dat is een totaal verkeerd idee, hè? Niet omdat hij moe was, maar omdat rust het ultieme doel was. De perfectie, het mooie. En die betrachting, die gaat door heel de Bijbel, tot aan het boek, einde van het boek Openbaring. Is je dat al eens opgevallen? Waar God alles in allen zal zijn. En dat gaat niet vanzelf. Maar God heeft tijdens het leven op aarde, hier als mens, wij als mensen, onze Sabbat nagelaten. Als wijze van voorproef. Hè. Wij als christen vieren dat op zondag, zoals we nu ook doen. En we mogen die dag centraal stellen als een gedachtenis dat God rustte van zijn schepping, op de zevende dag. Maar ook als een dag van de bevrijding van de slavernij. En het heel bijzondere is, of het jammere, dat het volk Israël, als je dat leest in de Bijbel, die rust iedere keer door hun vingers liet glippen. Dat lukte maar niet. Ze zijn bevrijd uit Egypte. Maar na een tijdje gaat het volk. Ze kunnen niet om met vrijheid en rust. Is je dat opgevallen? Nee, ze kunnen niet omgaan, want als Mozes te lang wegblijft, wat doen ze? Ze gaan een gouden kalf maken, maar gaan terug naar Egypte. Kun je dat voorstellen? Ze krijgen vrijheid en rust. We willen terug naar Egypte. Ze kunnen niet omgaan met die rust. Ze maken een gouden kalf. We vinden dat ook in het boek van de Richteren, de tijd van de Richteren. Er is rust in het land, maar men glijdt af. In de afgoderij en God, oké, het gaat allemaal verkeerd. En dan bidden ze en ze smeken God en dan stuurt hij een richter. En dan hebben ze weer voor 40 of 50, zelfs 80 jaar rust. Maar hoe verder in het boek Richteren, zie je dat die tijd van rust steeds korter wordt. En op het einde van het boek Richteren staat er dan ook, iedereen deed tenslotte wat goed was in eigen ogen. En dat betekent chaos, want er is geen orde meer. Tijd van de koningen. Ook rust aan de grenzen, maar meestal niet. Zelfs de schrijvers, de psalmschrijvers gaan er ook. En gaan zomaar door, gaan maar zo door. En met als gevolg dat de Hebreeënschrijver zegt in hoofdstuk 4, er blijft nog een sabbatsrust over van het volk. Ze zoeken nog altijd die rust. Nu, als we het over onze 24-uurseconomie hebben, als onze, ja, die 24-uurseconomie, die staat iedere dag zwaar onder druk. Je kent dat wel, hè? De winkels vandaag, elke dag geopend, 24 uur, 7 op 7. En steeds meer mensen gaan er onderdoor, ook supermarktketens. Hè? Colruyt gaat ook nu binnenkort 24 uur open zijn, en noem maar op, hè. Die Hebreeën, hoofdstuk 4, die Sabbatsrust, dat blikt eigenlijk vooruit op de eeuwige rust. En dat houdt niet in dat het leven hier en nu, en zoals wij nu hier zitten, minder van belang is. Nee, maar het einddoel en ik hoop dat het bij ieder van jullie zo is, kleurt je reis nu al. Wij zijn als gelovenden altijd een pelgrimerende kerk, die reeds nu de rust mag proeven, al staat die vaak onder zware druk. Vergeet dat niet. Daarom zijn de woorden van de Heer Jezus ook zo veelzeggend. Ja. In Matteüs 11. De rust tijdens onze pelgrimsreis. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Wij zoeken rust, maar het heel bijzondere in dit tekstgedeelte van de Heer Jezus is dat hij rust geeft. Wij ontvangen rust. Je kunt vandaag op zoek gaan naar rust en van alles proberen en het mislukt. Maar als Jezus wil je rust geven, zijn we daar ontvankelijk voor. Er staat hier in dat gedeelte, dus in Matteüs, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Daar staat een Grieks woord, en sorry dat ik dat eventjes toch wel aanhaal, maar het is wel een belangrijk woord. Anapouo. En het volgende woord is anapousis. Sorry, eventjes terug, zie je? Nu, je herkent daar in het woord in pauze. Ja? Pauze. Onze rust voor ons geweten. Wanneer krijg je rust voor het geweten? Het eerste punt is wat de Bijbel heel duidelijk in is wanneer je vergeving ontvangt voor je zonden. Dat is de eerste stap. En dan komt er een fase waarin je jezelf niet meer hoeft te bewijzen. Als je dat niet meer hoeft te doen, ook niet meer voor de wereld een bewijs moet leveren dat hier en nu alles is waar het om draait, dan zorgt dat voor rust. Dan kan Jezus je rust geven, want dan is een juk zacht. Het tweede is anapausis, dat is rust vinden voor je ziel, is wanneer de Heer Jezus trouw gaat navolgen en je aan hem toevertrouwt. Je kent dat wel. Er is vandaag veel onrust. Je hoeft maar het journaal te volgen en de wereld is in onrust. Het lijkt alsof de wereld in brand staat. Er is onrust. Er is een oorlog aan de hand en we voelen het gelijk aan onze portemonnee, want de benzine en de dieselprijs schieten de hoogte in en iedereen raakt een beetje in paniek. Zorgt dat voor onrust? Jawel. Zorgt dat voor onrust bij ons? Misschien op menselijk niveau, jawel. Economisch niveau. Maar diepe rust kan niet verstoord worden door dergelijke onrust. Jezus heeft al lang voorzegd in de Bijbel. Ja? Als je de Bijbel leest, en vooral bij de profeten, lees je dat die dingen allemaal moeten gebeuren. Die onrust in de wereld is voorspeld. En daarom hoeven we niet te schrikken als christen. Daarom zijn we ook, hebben we het, als christenen getuigenis kunnen we nalaten door die rust te brengen. En te verkondigen waar mensen soms heel raar op kijken als je zegt, oké, maar we leven inderdaad in een vrij land, zoals ik vanmorgen hoorde. We hebben het hartstikke goed. Waarom? Omdat wij geborgen zijn in een diepe rust. En die geborgenheid, dat is de Heer Jezus. In Handelingen 7 staat er een tekst. De hemel is voor mij, zegt God, een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust? Met andere woorden, in die onrustige wereld waarin we leven, hoe groot is ons huis om God daarin, zeg maar, de totale, zeg maar, organisatie aan toe te vertrouwen? Hoeveel ruimte mag God in je geestelijk huis innemen? Of wordt het gestuurd door allerlei onrustige gedachten en meldingen die zo langs passeren en de revue passeren? Daar staat een woord, katapauzes, zie je het weer? Pauze. En dat betekent niet onze rust, maar zijn rust, waarin wij aan het eind van de pelgrimsreis mogen binnengaan. En dat is de sabbatsrust. Dat is toekomst, maar die werkt nu al. Ik weet niet in hoeverre jullie een beetje vertrouwd zijn met kerkgeschiedenis. Het lijkt een beetje saai en bollig. Maar er is een kerkvader, Augustinus. Al is gehoord van deze man in de 4e eeuw na Christus. Als je kan, moet je zijn belijdenissen eens lezen. Die kun je zo van het internet downloaden, want er zit al meer dan 50 jaar geen copyright meer op, want hij leefde in de 4e eeuw na Christus. En hij zegt op een gegeven moment: onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Nu, die Augustinus, dat was eigenlijk een bolleboos. Hij komt uit Noord-Afrika, Carthago. Zijn moeder Monica is een zeer diepgelovige vrouw. Zijn vader is een heiden, Patricia. Goed, en al heel jong, op leeftijd, wil hij het leven ontdekken. Ja. En ik denk van, wat biedt het leven? Een heel slim mannetje. En hij probeert alles uit in het leven. Met als gevolg dat hij al heel op jonge leeftijd vader is. Ja. Maar goed, op een of andere manier, hij wil verder gaan. Hij heeft enorme gaven van welsprekendheid. Dat was toen een belangrijk punt in die tijd. Welsprekendheid, hè? Beetje zoals advocaten. Hè? En hij probeert zich daarin te verdiepen. Hij gaat bij een secte, de manicheërs, maar goed, dat is allemaal dan. Maar hij vindt geen rust in zijn leven. En uiteindelijk zegt hij, weet je waar het leven waarschijnlijk fantastisch gaat zijn? Rome. Nu, Rome had al veel van zijn glorie verloren. Hè? Maar goed, hij zegt, Rome is nog het middelpunt van de wereld in die tijd. Ik ga naar Rome. En hij gaat in Rome en ik dacht, ik ga het daar vinden. Maar het punt is, hij vindt het daar niet direct. En hij wil zich verder verdiepen. In Rome hoort hij van een voorganger, een bisschop heette dat toen, een voorganger in de stad Milaan, Ambrosius. En hij hoorde dat die man zeer goed kon spreken. Dus hij zegt, ik moet die man horen. Dat zijn allemaal afstanden in de 4e eeuw, dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Hè? Maar goed, hij gaat naar Milaan, want hij wil die deskundigheid van het spreken van deze man wel eens zelf persoonlijk aanhoren. En hij zit er een paar keer in de kerkdienst gaan luisteren. Maar ondertussen, hij lette natuurlijk de welsprekendheid, ondertussen wordt zijn geest gevuld met het woord van God. Zijn moeder, die krijgt af en toe een keer een berichtje van hem, per brief natuurlijk, die al maanden onderweg is. En zijn moeder is een diepgelovige vrouw die bidt en die smeekt iedere dag. En ze vraagt God, ik hoop dat mijn zoon tot inkeer komt. En op een dag komt hij tot bekering. En laat dat dan zijn moeder weten. En zijn moeder die gaat hem achterna. Want die zegt, al die jaren dat ik gebeden heb voor jou, je bent hier mijn zoon, mijn verloren zoon. Nu heb ik rust. En ze gaat terug en kort daarna sterft ze. Deze Augustinus is een van de grote kerkvaders geweest, maar hij heeft enorm veel bijgedragen. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Hij heeft eigenlijk duidelijk gemaakt, wanneer God niet het centrum is in je leven, maar iets tijdelijks neemt die plaats in, dan word je altijd op een of andere manier onrustig. Je kent dat wel, hè? Je moet je altijd bewijzen. Je moet altijd bezig zijn. Je moet jezelf bewijzen in het leven tegenover iedereen, tegenover jezelf. Dat betekent niet dat je niks meer mag doen. Maar we hoeven ons niet meer te bewijzen, zeker niet meer voor God. Kijk, onrust wordt aangeduid. Dat is zo'n hoekje, weet je wel, van een oud winkeltje, om de mensen idee te geven. Dat mensen, die verzamelen dat. Oude dingen van vroeger. Ja. Waarom? Omdat dat hun voor een stukje in de nostalgie brengt van vroeger. Ah, het was misschien allemaal beter en ik hou vast aan dingen. Maar die zijn allemaal tijdelijk. Je kent dat wel, tijdelijke zaken. die maken uiteindelijk het hart onrustig. Als je met de dingen van boven bezig bent, is dat anders. En met tijdelijke dingen bedoelen we heel vluchtige zaken, vaak materiële zaken. En zeker als consument zijn we daar heel gevoelig vandaag. Dat wordt opgedrongen via allerlei kanalen vanuit de commercie. En niet, we worden dan niet alleen, als je daaraan overgeeft, niet alleen onrustig van, maar het maakt je tevens ook ongelukkig. En diezelfde mevrouw, die psychiater Esther, die vertelt in haar voorwoord, zegt ze, wanneer dat eigenlijk de afgelopen 50 jaar in het Westen het individu heilig heeft verklaard. En ze bedoelde daarmee, het is ieder voor zich. En God voor ons allen. Dat idee een beetje. Maar, zegt ze, wie telt mij op en leidt mij af van het vergankelijke? En wie brengt de rust? En mijn zoektocht, waar ik natuurlijk een hele week over zou kunnen praten, wat ik gelezen heb, ondervonden heb over het begrip rust. Iemand zei eens, en zeker Gunning, de gelovige wordt ieder jaar jonger omdat hij of zij de eeuwigheid nadert. Is dat niet hoopgevend? Brengt dat geen rust voor een stuk? Wat maakt ons rustig? Als je bij God komt, bij de Heer Jezus, die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Vind rust voor uw ziel. Neem mijn juk op, want mijn juk is licht. Niet allerlei wetten en regeltjes. Niet iets waar je aan vast zit. Waar ook in de tijd van de Heer Jezus vele mensen, veel Joden aan vast zaten. Al die geboden, 613 geboden. Volg dat maar eens na. Dan word je toch een klein beetje gek, want je mag dat niet doen, je mag dit niet doen. Oh, dat mag ik niet eten, oh, dat mag ik niet doen. Nee, oh, ik mag niet te veel stappen doen vandaag, want Jezus zegt, mijn juk is licht. Mijn last is niet zo zwaar. Zijn we daar al aan toegekomen? En zeker in deze tijden waarin we nu leven, laten we ons mee, slepen, zeg maar, in de stroom of mee golven in de stroom die vandaag ons leven op allerlei plaatsen brengt en in situaties waar wij ook als christenen het soms moeilijk mee hebben. We weten het soms niet. Soms hebben mensen, ook wij soms wel eens het gevoel, het idee, laten we eventjes de tijd eventjes stil zetten. Of laten we uit die, zeg maar, hele rolering of rollator, van dat draaiende beweging, laten we daar eventjes uitstappen. Maar dat gaat niet. En daarin dan rust vinden in de onrust. Dus vandaag denk ik, mensen proberen dat te zoeken. In yoga, in alternatieve godsdiensten, in eten of drinken of diëten of weet ik het. De mens is op zoek en toch zegt Jezus, er is maar één manier. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Misschien is dat voor jullie een heel bekende boodschap, die zo vertrouwd klinkt. Maar de vraag is, in hoeverre hebben we ons al erbij neergelegd dat we die rust niet meer hoeven te zoeken, maar dat we die rust mogen ontvangen in de Heer Jezus. Ja. Dat is ook een groot verschil, hè? Als je die psychologen mag geloven. Als je maar altijd op zoek bent naar iets om je tot rust te brengen, ja, dan gaat dat de onrust alleen maar in de hand werken. Maar als je zegt, Heere, hier ben ik, hier sta ik, zoals Luther zei, ik kan niet anders. Dan is dat de eerste stap naar het verkrijgen van rust. Misschien dat heel veel mensen daar niet aan toe zijn. Maar als je mag de realiteit van elke dag mag geloven. Dan zijn zoveel mensen op zoek naar rust en vrede. En daarom denk ik leven we in een tijd waarin we als christenen ons getuigenis des te meer kracht kunnen bijzetten. Door te zeggen, door eigenlijk soms niks te zeggen, maar gewoon door hetgeen wat je doet. dat dat rust uitstraalt en vrede. En dat lukt niet altijd, want ik ben van nature misschien van buiten altijd rustig, maar dat is niet altijd zo. Langs binnen kookt het soms wel eens, vraagt maar aan mijn vrouw. En toch, iedere dag, 's morgens, mag ik zeggen, heren, zoals gezongen, joy. Joy in the morning. Daar begint het mee. Wanneer het ook onrustig blijkt, of wat de situatie is, joy. En geloof dan nu maar. Geloof maar als Jezus zegt, ik zal je rust geven voor je ziel. Laat je maar meevoeren in die stroom van genade en liefde. Als je het avondmaal viert, als we straks Pasen mogen vieren met de opstanding. Een bevestiging van dat alles. Ja? Is toch heerlijk. Als je dat mag weten, wat er ook gebeuren. En wat er ook in de wereld gebeurt vandaag. Het zijn dingen die allemaal moeten gebeuren. Het zijn geen rare dingen. Het klinkt raar. En het is ook raar. En naar de mensheid gezien is het eigenlijk heel absurd. Er is een Duits-Joodse filosoof, Hegel. En die heeft ooit geschreven, de geschiedenis leert dat de mens niets leert van de geschiedenis. Dat is maar waar. Zoveel oorlogen. Mijn kleinste kleinzoon is 9 of 10. Hij belde mij op en zegt, opa, ik heb gestudeerd over Wereldoorlog 1. Nu, wij zitten daar in Poperingen, Ieper, natuurlijk in het front, zeg maar, het slagveld. Ja, ik wil nog wat meer dingen weten. Ik wil eens die dingen zien en allemaal. En zijn moeder, ze vraagt ook, kunnen wij even komen in de paasvakantie? We gaan een keer een tour doen, te kijken wat dat allemaal bijgebracht heeft. Als het maar niet te eng is, zegt ze. We gaan geen enge dingen laten zien. Maar ik zat te denken, wat moet ik die jongen tonen? De dingen die gebeurd zijn en waarom mensen hebben gevochten? Dat moet ik ook uitleggen. En waarom niet? En misschien had hij straks vragen, ze doen toch allemaal hetzelfde weer vandaag? En dan moet ik zeggen tegen hem, jongen, mens heeft niks geleerd. En ik hoop dat we daar ook in die wetenschap de rust mogen vinden. Dat de Heer Jezus in die, niet die onwetendheid, maar die hardnekkigheid van iedere mens, dat die toch rust mag vinden in zijn ziel als christen. En dat is toch heerlijk, als je dat elkaar kunt delen. Als je dat kunt uitstralen, de mensen zeggen, oké, ben jij niet bang? Zit je daarmee niet in? Bang. Ja. Ik heb een andere reden om toch door alles heen de moed te houden. Jij niet? Zijn jullie dan niet bang voor je kinderen en kleinkinderen? We bidden iedere dag voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ik heb iemand waar ik vertrouw. Jammer genoeg meer dan op mensen, want hij staat boven mij, maar hij is ook alles. En dan mag je getuigen en dan kijken de mensen hier raar op. Zo van, wat is dat nu? En toch, mensen zijn daar op zoek naar. Naar de rust die ze kunnen vinden bij de Heer Jezus. Amen. Laten we danken. Heere God, dank u voor de rust die bij u mogen vinden. Iedere keer opnieuw. Heren, van 's morgens tot 's avonds. En elke morgen is nieuw. En mogen wij met een nieuw hart weer tot u komen en zeggen, Heren, dank u voor deze nieuwe dag. Wat die ook zal brengen, wat voor ellende en miserie en moeilijkheden ook ons te wachten staan, elke morgen zijn uw zegeningen nieuw. Dank u, Heer, dat ik ons deze rustdag, deze gemeente, met elkaar dat ook mogen delen. En daarom, Heren, is het goed dat we elkaar ook bemoedigen met deze woorden. Wees maar, stil maar. Alles wordt nieuw. Dank u, Heren, voor die zekerheid die we uit uw woord mogen bevestigen. En help ons om dat getuigenis en die zekerheid ook uit te dragen. In stilte, of met woorden, of met een lied, of in de contacten die we hebben met familie, vrienden, op uw werk, hoe het ook zij, leid ons, Heer. Want mijn ziel vindt rust in u. Amen.